Ik dacht een poos geleden, ik doe een cursus. Nou, wie doet tegenwoordig geen cursus? Maar Evangelisch Theologisch College heet dat tegenwoordig, de ETS. En dat doe ik dan samen met mijn vrouw. Dan doen we ook nog iets samen kerkelijks, om het zo maar te zeggen. En dan hadden we een ochtend of een middag, dat weet ik dus niet meer, over Galaten. Ik dacht, nou, daar ga ik over preken, want dat is gewoon zo. En toen belde Maya van, ik heb nog ideeën. En toen ging ik er zelf eens over nadenken. Ik denk, nou, dat is wel erg makkelijk. Een beetje kennis overdragen, een beetje ideeën en verder niet. En toen dacht ik van, nou, eigenlijk zou je dat heel anders moeten doen, weet je. En dan lees je allerlei teksten en dan gaat het over kennis. En dan uiteindelijk staan er allerlei woorden van God die zeggen van, joh, je kan beter over iets nieuws spreken. En kennis maakt opgeblazen, alleen maar ja, de letter dood, de geest maakt levend. We kennen al die gezegden misschien wel, als je wat vaker komt. En toen dacht ik, ja, Gods woord is, dat had ik ook staan, Gods woord en wij. En eigenlijk als je Gods woord, het is een levend woord en we gaan de koning ontmoeten. En we hebben een ontmoeting met Jezus. En dan had ik een paar plaatjes. Ik weet niet, de eerste, ja, kijk. De koning ontmoeten. Daar komt tegenwoordig koning Willem-Alexander met de koningin. In een of andere Russische bak, die er niet uitzag, vond ik. Maar dat mag je ook niet zeggen natuurlijk. En dat was ergens in de golfregio. En dan is er een heel protocol. Je moet je aanmelden, je paspoortgegevens, je hoort van alles en nog wat. Mijn collega wilde heel graag de koning ontmoeten. Ik denk, nou, be my guest, weet je. Ik hoef niet zo nodig, wij hebben een andere koning. Dat zei ik maar niet, dat vond ik een beetje. De AIVD die kijkt het na en dan heb je een 10-minuten planning van dat en dat en dat. En wat doe je dan? Dan zoek je je beste pak op, je doet een mooi speldje op, je netste Nederlands, probeert de Rotterdamse R een beetje weg te halen. En daar gaan we. En het was ook nog corona natuurlijk, dus dan sta je daar met de koningin en dan sta je met zo'n heel groot ding voor je gezicht in een kast van 30 graden. Dus het lijkt allemaal geweldig, maar dat is het dus helemaal niet. Maar dan denk je, daar gaan we, dat gaan we gewoon doen. Maar hoe doe je dat dan met de Bijbel? En op de cursus merk je ook, van voor je het weet, dan gaat het allemaal over. En de ene docent is de andere niet, laat ik het zo zeggen. Maar voor het weet gaat dat in de Bijbel ook over spitsvondigheden, slimme dingen vinden. We zijn nu in Hebreeën, gaan we volgende keer. En dan staat er iets in Hebreeën wat anders staat dan in de wet van Mozes. Dat je denkt, ja, moeten we daar nou echt dat soort spitsvondigheden? Of gaan we verder, gaan we de koning ontmoeten? Dan had ik er nog één. We gingen pas op vakantie een paar dagen. Ik denk, nou, ik ga weer eens dit boek lezen. The Chosen, Uitverkoren, van Chaim Potok. Ik weet niet of u dat kent. Er is ook een film van, maar die kun je alleen vinden met Spaanse ondertiteling op YouTube. En dat gaat eigenlijk over de botsing van traditie, een chassidische secte in Brooklyn, New York. En dan iemand die aan de andere kant eigenlijk bezig is, het speelt net na de Tweede Wereldoorlog, met de oprichting van de staat Israël. Nou, hoe actueel kan het tegenwoordig zijn? En dan komen de nieuwe inzichten. En dan merk je, dan gaan ze met elkaar praten, en dan gaat het over de Talmud dit, en dan zegt die dat, en die zegt zus, en die zegt zo. En dan zijn ze een paar uur daarover aan het praten. En dan hebben ze wel een geloof in de Heer van het heelal, zoals ze zeggen. En af en toe komt er iets door, maar vooral dikke boeken lezen, oude boeken lezen, uit je hoofd leren, stampen, stampen, stampen. En dan merk je dan dat hele boek van, ja, en waar is God nou echt in dit verhaal? Waar is de ontmoeting met de heiligen, zoals ze noemen, de ongenoemde? Het gaat over hem, maar bijna nooit met hem. En een beetje een inleiding natuurlijk, maar dan denk ik van, ja, dan lees ik dat boek en het raakt me wel, dat diepe geloof van de mensen. Maar dan denk ik, hoe nu verder, weet je? Alleen maar kennis, alleen maar dingen weten. En onderweg hierheen had ik muziek op in de auto. En dan kun je zeggen, dat is leiding, maar zover wou ik niet gaan. En een van de, tijdens die muziek, dan wordt afgespeeld zo door dat nummer heen. Het nummer heet Let There Be Light, Laat Er Licht Zijn. En een van de astronauten, en ik heb zijn naam even niet gegoogeld nu, dat vond ik niet zo, maar ik weet, een van de eerste astronauten van Amerikaanse astronauten die in de ruimte was, die had een radio-uitzending en toen ging die Genesis citeren. Dus dan zit die man, die zweeft daar om de aarde, een van de eerste mensen buiten. Je had Yuri Gagarin, die ging als eerste, die kwam terug en die had gezegd, ik ben buiten de aarde geweest, ik heb God niet gezien. En toen was de grap, dan had hij uit moeten stappen. Maar dan denk ik van ja, maar hij leest dat dan voor, hij citeert dat uit de Bijbel. En er was natuurlijk een mevrouw en die begon een rechtszaak tegen NASA, want ja, ze hoorde zomaar, ze zat tv te kijken en ze hoorde zomaar de Bijbel. En dan denk ik, hoe bang moet je zijn voor de Bijbel, dat je, als je dat op tv hoort, dat je rechtszaken begint. Ik wil dat niet horen, ik wil dat absoluut niet horen. En dan denk ik, jonge. En dus in het begin schiep God de hemel en de aarde en er was licht. En Johannes begint ook zo, en dat, ik vind dat altijd een heel mooi stuk. Johannes 1, vers 1. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Gods woord heeft onder ons gewoond. Hij was bij ons en we hebben hem gekend van aangezicht tot aangezicht, zoals Johannes dan schrijft in het evangelie in Johannes 1. En wat is dan de hele inleiding eigenlijk totdat Johannes dit gaat schrijven, dat Jezus op aarde komt, dat Johannes over de komst van Jezus gaat schrijven? Dan hebben we, ook wij, de profeten. En dan af en toe komt er eens wat door en dan vertellen ze wat over God, van hoe zou God nou zijn enzovoort. Maar het is dan één roepende in de woestijn, één persoon. En dat blijft dan altijd ook een beetje ver weg. Het hele Oude Testament blijft God toch wat verder weg, behalve af en toe een profeet die wat vertelt. En dan komen er de dingen door en toen ik dat voor het eerst las, nou, ik heb het bijna uit mijn hoofd geleerd, dat dreunde bij mij binnen, zeg maar. Ik zat te lezen in het boek Job. Ik ben niet altijd van de vrolijke kant, zullen we maar zeggen. Dan ga je, denk je, nou, ik ga Job maar eens lezen. Dat helpt. Net als prediker, weet mijn, we gingen met dominee Dirk over de begrafenis van mijn vader. Ik zei, ik vind prediker 12 geweldig. Oh, en verder ben je wel gelukkig met je leven, was toen zijn vraag, weet je. Ja. Maar toen las ik Job, en ik weet niet of u het boek Job kent, maar er gebeurt van alles met Job wat je kunt voorstellen dat mis kan gaan. Zijn kinderen komen om, allemaal, al zijn bezit is weg. Zijn vrienden komen hem zogenaamd om te helpen, maar zeggen, Job, jij bent vast een zondaar en het is allemaal niks met jou. En vervloek God, stop ermee. Er komt zijn vrouw die zegt, vervloek God en sterf, weg ermee. En dat gaat maar door. Je wordt daar niet blij van met hoe dat het met Job gaat. En dan vanaf Job 38, dan Job begint ook te klagen. Dat snap je ook wel. Als je alles kwijt bent, al je kinderen overleden, je zit onder de zweren, je zit op een hoop as. En dan staat er in vers 38, dan begint dat van, en toen antwoordde God Job uit een storm. En zei, nou, dan krijg je kippenvel van als je dat leest. En wat zegt Job dan in vers hoofdstuk 42... Vers 1, nu antwoordde Job de Heer, ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor u onuitvoerbaar is. Wie was ik dat ik door mijn onverstand uw besluit wilde toedekken? Werkelijk, ik sprak zonder begrip, over wonderen te groot voor mij om te bevatten. Luister, zei ik, dan zal ik spreken, ik zal u ondervragen, zeg mij wat u weet. En er komt, eerder had ik slechts over u gehoord. Maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. Daarom herroep ik mijn woorden en buig ik mij, zoals ik hier zit in het stof en het vuil. Van aangezicht tot aangezicht. Eerst had ik van u gehoord, maar nu heb ik u met uw eigen ogen aanschouwd. En wat ik eigenlijk, het wordt geen lang verhaal denk ik, even de klok kijken. Maar wat ik denk is, van laten we kijken van, hoe kunnen we dat ook doen? En dat is vooral een oproep van mezelf, van laten we om God te leren kennen, van aangezicht tot aangezicht, zoals ik eerst al liet zien, Johannes 1 vers 1, van in het begin was het woord. En daar gaat, Johannes gaat nog verder natuurlijk. En dan breekt hij als het ware met dat verhaal. In vers 17 schrijft Johannes dan, dus eerst in het begin was het woord was bij God en het woord was God. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Jezus woonde op deze aarde en we mogen relatie hebben, niet meer zoals in de boeken van Potok, dingen leren en stampen, maar ook natuurlijk, maar ook de relatie met God. Hij heeft onder ons gewoond en we kunnen dan ook verder gaan. En wat een belangrijke is, vind ik dan hierin, is 2 Timotheüs 3 vers 16. En dat is één om wel uit je hoofd te leren. Ik weet hem alleen uit de MBG, uit mijn hoofd natuurlijk. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Elke schrifttekst, elk van in de NBG, Nederlandse Bijbelgenootschap vertaling 51, staat elk van God ingegeven schriftwoord. De koning spreekt terug. Als wij, we zitten nu tussen Pasen en Pinksteren, waar we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. De Heilige Geest maakt dat woord levend. Het is niet meer de kennis van kijk eens, ik ken het hele oude Testament uit mijn hoofd. Ik kan dat allemaal zo zeggen. Ik weet waar de finesses zitten en de fijne dingetjes enzovoort. Nee, je leest het woord, je probeert dingen wel te onthouden. Maar de Heilige Geest maakt het woord levend. En ik had dit plaatje even gemaakt. En dan denk ik van op het moment dat je dingen vraagt aan de Heer, of je komt in situaties, toen dacht ik zelf van ja, hoe meer laadjes er in je hoofd zitten, dat de Heilige Geest open kan maken met een Bijbeltekst, of met verwijzingen, of met dingen van, dit staat in mijn woord, hoe makkelijker het is om te communiceren, in ieder geval vanuit de Bijbel, denk ik. Dus aan de ene kant zeg ik van, we moeten niet over alle details in de Bijbel, maar het serieus nemen, kijken of we dingen kunnen onthouden, of opschrijven, of wat dan ook. Het heeft mij in mijn hele leven erg geholpen en dat kwam, dat staat allemaal niet hier, ik las een keer een boek van Jan Pit, Als vervolging komt. Nou, het is altijd zo van wanneer zijn wij aan de beurt in Nederland? En hij had allerlei tips van als dat gaat komen. En een van de dingen die hij zei, je moet bij de navigators, die evangelisatiebeweging onder studenten, de Bijbelmemorisatiecursus, alleen dat woord, maar een Bijbelmemorisatiecursus bestellen. Dus ik dat besteld, komt er een doosje met allemaal kaartjes, plastic mapje erbij. Iedere week 2 teksten uit je hoofd leren. Dat heb ik een jaar volgehouden. En toen zat ik wel aan mijn tax, zeg maar. Maar dat kon je in je zak doen en even lezen. Maar hoe vaak ik dat dan toch niet in, als ik een preek voorbereid of als er wat is, dat ik denk van nou, in een van die laadjes, de navigatorcursus heeft die laadjes voor mij gevuld, om het zomaar te zeggen. Dat je denkt van nou, en net als van elk van God ingegeven schriftwoord, dan denk ik van ja, en het is natuurlijk niet stampen, maar lees het in de context, kijk hoe dat het ziet. En dan weet je, het is het levende woord, het gaat verder dan alleen maar. En zoals ik in het begin zei, we ontmoeten de koning en hij spreekt terug. En uiteraard heb je dat ook met liederen. Vorige week zaten we met mensen in de auto, die zeiden hoeveel liederen ik niet ken die mij dan helpen, die over bijbelteksten gaan. Ik denk dat iedereen Psalm 23 kent, van de Heer is mijn herder. Dat zing je dan en dat zing je. En zo langzaam maar zeker ga je dat leren en dat helpt. En ik denk dat we van hem ook zoveel meer mogen ontvangen, om het zomaar te geven. We mogen geven, we geven ons leven, maar de Heer geeft ons ook. En dat staat in datzelfde eerste hoofdstuk van Johannes, vers 12. Wie hem wel ontvingen, dus het gaat van de mensen ontvingen hem niet allemaal, wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. Ik denk dat we mogen kijken naar beloften en dat we het voorrecht hebben om kinderen van God te worden. En dat hij ook met ons spreekt, zoals ik steeds zei. En dan kan ik natuurlijk zeggen, nou amen, maar dat doe ik zeker niet. Ik dacht, wat is nou handig om te vertellen, want het moet niet over mij gaan. Maar ik denk dat er heel veel zaken zijn, en ik leef niet altijd zo, ik heb het dan druk op mijn werk en dan denk je, nou, dat ook nog even. Maar dat je dan af en toe weer van die momenten hebt, dat je denkt van, hoe zit dat nou? Ik heb een jaartje of zo, een nieuwe collega. Bijzondere jonge man, laat ik het zo zeggen. Hij komt uit North Carolina, daar woont hij ook ergens. Hij praat ook zo, dus in het begin moet je even wennen. Zoals in de Forrest Gump in de films, zo praat hij gewoon. En toen had ik de eerste keer, je gaat niet altijd maar naar Amerika, hadden we zo'n videoconferentie en dan zat hij zo voor de camera. Ongelooflijk, zijn onderarm zo, stond Jeremia 31 vers 2, zo helemaal getatoeëerd. En ik denk zo, dat is nogal heftig voor alle klanten als hij zo even gaat zitten. Dus toen vroeg ik aan hem van, joh, de eerste keer niet, ik denk even leren kennen. Maar nou, vroeg ik, joh, wat is dat nou, waarom heb je dat zo gedaan? Ik heb het opgezocht natuurlijk, dus daar staat dan, dit zegt de Heer, in de woestijn kreeg ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf vrede. Vertelde deze een verhaal over een gebroken gezin, een vader die ze verlaten had, allemaal ziektes, ellende, gedoe. Nou, je verzint het niet wat iemand in hun leven kan overkomen. Hij zei, en toen las ik dit, ik ging hun voor, gaf hun vrede. Alle vernietiging, ik ben ontkomen aan de vernietiging en God gaf mij vrede. Dat ik denk, wat een statement, joh, om dat even zo op je onderarm te hebben, weet je. Wat ik toen zei, ja, dat geloven jullie natuurlijk. Mijn tekst die mij in leven heeft gehouden, misschien wel letterlijk, is het volgende vers. Dus wij hadden wel wat te bepraten. Dus als wij, ik ga wel eens naar hem toe, dan rijden we twee uur in de auto. En dan denken we, oh, we zijn er al. Dat heb ik niet met iedere collega, weet je. Maar Jeremia 31 vers 3. En ik heb het misschien eerder gezegd, dat vond ik een van de wonderen in mijn leven. Nou, hier staat het in het Nederlands, in de nieuwe vertaling. Van ver ben ik naar je toegekomen, vrouw Israël. Ik heb je altijd lief gehad. Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik was 18. Ik ging naar het Kampenland Muziekfestival, de voorloper van Flevo. En ik was klaar met de middelbare school. Ik ging studeren, nou, de grote wereld in. En toen kwam er iemand naar mij toe en die zei van, joh, als ik op een festival ben, dan bid ik altijd voor mensen. Dat vond ik al heel bijzonder. Muziek, gospel, muziekfestival, christelijk, ja. En toen zei ze, joh, en toen ik voor jou zat te bidden, toen kreeg ik deze tekst, dat had ze op een los briefje geschreven, een Duitse. Dus nou ja, goed. Dat was deze. En daar staat dan, met oneindige liefde heb ik u lief gehad, daarom heb ik je tot mij getrokken uit goede tierenheid. En toen dacht ik van, nou, dat, toen dacht ik van, en ik begon een moeilijke periode, ik ging studeren, nou, dat bleek allemaal niet zo makkelijk te zijn als dat ik dacht, want je moest gewoon wat gaan doen als je ging studeren, zeg maar. Dat was allemaal heel nieuw. En steeds weer, dan had ik dit, dan las ik dat weer, van ja, maar ik heb je tot mij getrokken, uit goede tierenheid. En het grote wonder, en misschien leg ik het erin, maar ik denk het niet, vind ik dat dan iemand met een Duitse versie komt. Want in de Nederlandse versie staat dat allemaal niet. Dan kwam dat helemaal niet binnen. Als je dat bovenste leest, dan denk je, nou ja, het gaat over vrouwen Israël en wat dan ook. En dan in die Duitse precies dat, van uit goede tierenheid. Ik dacht van, nou, dat vond ik een van de wonderen in mijn leven, laat ik het zo zeggen. Ik heb het nog niet laten tatoeëren. Maar ik dacht van, ja, weet je. En zo mogen we ook leven. God die wil ons bij de hand nemen en die trekt ons met liefde en die houdt ons vast. En ja, met oneindige liefde heb ik u lief gehad. Dan denk ik van, nou, dat is ook wat. En Jezus is gekomen om ons overeind te houden. En ik denk dat er zoveel, en dan wil ik u gewoon, ja, of gewoon, dan wil ik kijken of ik u daarmee kan bemoedigen, laat ik het zo zeggen. poosje geleden, ik moet af en toe weg voor mijn werk. Nou, dan kom je op een vliegveld en denk je, ik ben te vroeg, wat ga ik doen? Dan koop ik een boek. Ja, andere mensen. Dat is natuurlijk niet altijd handig, want ik moet weer een nieuwe Billy aanschaffen, want de kamer is weer vol. En dat was, ik weet niet of het nieuw was, maar dat was de biografie van Bono, de zanger van U2. En dat 40 songs, of het gaat over 40 liederen. Er is nu ook een album uitgekomen, een beetje negatieve recensies zag ik. Ik denk, ja, weet je. Maar als je dan dat boek leest, hoe dat bepaalde teksten hem vasthielden door zijn leven heen. Dan, nou ja, zijn moeder overleden toen hij 14 jaar was. Heel veel dingen gingen allemaal helemaal niet zo fantastisch. En dat je dan dingen in de Bijbel leest en dat hij in de Bijbel dingen las. En dat stond, mijn broer die had meer geld dan ik toen, die had een cd gekocht. Ik had geen eens cd-speler, een student. Jesaja 40, en er staat een nummer Drowning Man. Ik weet niet, nou, ik heb het gekeken, 1983. Dus dat is echt al bijna klassieke muziek, zeg maar. Maar dat heeft mij gewoon ook, en dat wil ik, nou ja, wil ik bemoedigen als het, ja, daarmee van, nou, vers 27 van Jesaja 40. Ik heb veel Oude Testament dingen eigenlijk. Jacob, waarom zeg je, Israël, waarom beweer je, mijn weg blijft voor de Heer verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht. Weet je het niet, heb je het niet gehoord, een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe. Hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen. Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht. Hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar. Hij loopt, maar wordt niet moe. Hij rent, maar raakt niet uitgeput. En een deel van die teksten staat gewoon één op één in dat lied. Ik heb het even geknipt van internet, want plakken of kopiëren zo ging niet. Maar daar komt dat ook in voor, weet je, van dus the storms will pass. Nou, ik loop maar even lang. It won't be long now, his love is lost. Zijn liefde zal voor altijd duren. Het begint al van, neem mijn hand en ik zal met je zijn. En dan daarna, het volgende stuk, is dan ook van ja, ze zullen gewoon dit Jesaja 40. They walk like he and run, enzovoort, enzovoort. Staat op Spotify, ik ga het maar niet laten horen. Maar dan dacht ik, straks wel. Maar dan, rise up, en maar ook zijn liefde duurt voor eeuwig. En dat ik denk, van dat lezen we ook zo in Jesaja 40. En dan lees je dat, hoe dat dan, zo iemand die nu wereldberoemd was, maar toen gewoon een hele verdwaalde jonge man en niet wist wat hij moest. En eigenlijk dacht, ik stop er maar mee, ik spring voor de trein. Dat deze woorden dan zo binnenkwamen. En voor mij ook. En ik had niet dat, maar wel dat je weet van, nou, God houdt van mij. En hij spreekt terug, steeds weer. Dus ik opnieuw wat ik zei, in de Bijbel lezen, moet ik ook tegen mezelf zeggen. De Heer die spreekt dan terug. En er zijn iedere keer weer dingen dat je denkt van, nou, wat een wonderlijk gebeuren is dat. Dat je dingen in zijn woord leest, en je zei het al, van iedere dag een cadeautje. En ik heb wel dat ik dacht, van, nou, dat ik iets las. Ik dacht, nou, dan moet ik het zo doen, dat had ik zo gedaan. En ik kon het daarna die tekst gewoon niet meer vinden in de Bijbel. Ik denk, heb ik dat nou verzonnen? Maar het was bijzonder. De laatste paar die ik wil lezen, dat is dus ook, daar eindigt dat boek mee, daar eindigt het album War mee. Psalm 40. Voor de koorleider van David, een psalm. Vol verwachting heb ik op de Heer gewacht en hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij trok mij uit de kuil van het graf, uit de modder, uit het slijk. Hij zette mij neer op een rots, een vaste grond voor mijn voeten. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor de Heer, voor onze God. Nou, ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. Dat ik denk van, nou, wat vol verwachting. Hij trok mij uit de modder, uit het slijk, uit alles. Een vaste grond en hij zette mijn voet op de rots. Nou, wat hebben wij geleerd? Christus de rots. waarop we mogen staan. En ik denk dat we dat steeds weer mogen onthouden. En we zijn onderweg naar Pinksteren, dat zijn geest ons ondersteunt, dat we vrij ook mogen zijn van moeten, we moeten dit, we moeten dat. Ik hoor heel vaak van, nou, dan moeten we het zo, dan moeten we zo en dan moet je dit. En dat ik denk van, ja, waar het is niet vrijheid, blijheid, we doen maar wat. Maar ik denk dat we juist mogen zijn van vrijheid daarin en bewegen in de liefde van God. En natuurlijk gaan we dat allemaal niet begrijpen. Dat zijn de volgende plaatjes. Ik had deze nog even gauw geknipt en geplakt, maar mag die naar de volgende? Maar wat ik iedereen, nou, bruiloften, 1 Korinthe 13. Dan denk je, nou, de dominee die had niet zo'n idee, dus we doen dat. Maar dan denk ik 1 Korinthe 13 vers 12. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de grootste daarvan is de liefde. Wat ik als samenvatting eigenlijk wilde vertellen is, het levende woord is naar de wereld gekomen. Jezus is gekomen, heeft voor onze zonden gestorven, is opgestaan, heeft zijn Heilige Geest beloofd. En ik denk dat we, los van het woord zoals dat nu gestold is, zeg maar, in onze Bijbel, dat God daar nog steeds door kan praten. En dat het ook heel erg kan helpen om kennis van de Bijbel te hebben, om te voorkomen dat er allerlei dwalingen komen, weet je. Ik denk altijd als mij een Bijbeltekst te binnen schiet, dan denk ik van, nou, dat is uit vertrouwde bron. Maar als iemand zegt van, de Heer zegt nu tegen mij, dan heb ik altijd wat meer reserves, om het zomaar te zeggen. Ik denk vaak staan er hele bemoedigende dingen, ook lastige dingen in de Bijbel, en we begrijpen het ook niet allemaal. Maar ik denk juist als we lezen dat God tot ons spreekt door dat woord, dat we Jezus het levende woord mogen kennen, een relatie, niet een religie, maar een relatie. En natuurlijk is het nog wazig en begrijpen we lang niet alles. Maar dan denk ik, God reikt ook naar ons uit in zijn liefde. En ja, de tijden zijn niet altijd makkelijk als je wat dan ook doet in dit leven, denk ik. Maar dat we mogen weten van, nou ja, dat komt altijd weer door. En dat, dan denk ik van, nou, dat is toch even de grootste wonderen van deze hele wereld, weet je. Dat een boek 6000 jaar geleden geschreven is. En dat we nog bemoedigd worden. Mijn vrouw die las Willem Weigert van W.G. van der Hulst. En dan zijn er twee zinnetjes die haar bemoedigen. En voor de rest denk je, ja, waar ging het over? Wat dacht meneer W.G. van der Hulst, weet je. En wie leest nou nog de oude Plato, de filosofen enzovoort. En dan denk ik, en Mozes schreef dat voor die tijd. En we lezen het en we worden bemoedigd en het spreekt. Nou, dat vind ik altijd weer een van de bijzondere dingen. En als ik dan twijfel, denk van, hebben we het niet allemaal verzonnen? Dan komt mijn vrouw en die zegt van, nee, want, en dan komt dit verhaal. Maar dat ik echt denk van, ja, weet je, we hebben het niet verzonnen. Het is niet zomaar wat. Het is een levend woord wat door 6 millennia heen bewaard is gebleven. Met al het gedoe eromheen. En de levende God die spreekt nog steeds tot ons door zijn Bijbel. En ik wilde wat voorbeelden geven, u daarin wat bemoedigen, hoop ik. En daarop wijzen van, laten we Jezus ook laten de Bijbel laten gebruiken. Zijn Heilige Geest kan ons bemoedigen daarin en ons verder helpen. Dat was het, eigenlijk. Maar ik wil nog even met u bidden. Nee, dat even klinkt wel heel erg slordig. Heer in de hemel, dank u wel dat we, ja, ook voor uw troon mogen komen, Heer. Dat we bij u mogen komen door uw bloed, door de verlossing, door uw Zoon Jezus Christus. Heer God, gaat u met ons mee. Heer, de rest van de dienst, als we deze week ingaan, wilt u tot ons spreken, Heer, dat we, ja, bemoedigd mogen worden door u persoonlijk. In de dingen die we lezen in de Bijbel. De dingen die we horen van een broeder of zuster. Heer, dat we weten van, nou, dit is de weg, wandel daarop. Heer, wilt u uw wet in ons hart schrijven, zoals u schrijft, zegt dan in Ezechiël en Jesaja. Heer, dat we uw stem verstaan en dat we niet heel veel ingewikkelde dingen meer hoeven te doen, maar de Bijbel lezen en vertrouwen op uw geest. Heer God, gaat u met ons mee, deze week weer. En jij wilt u ons bemoedigen, Heer, en ja, een glimp van uw liefde geven daarin, dat we het mogen merken, dat u ze ook zo een sprekende God bent en niet ver weg en ongeïnteresseerd. Dank u wel. Amen.